Goed. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten, belangstellenden, waar u ook bent, thuis, in de gymzaal, misschien nog wel op een hele andere plek. Hier vandaag gaat het over een gezonde gemeente. 2 weken geleden stonden we stil bij een gezond gemeentelid. En ik wil nog even kort samenvatten waar het de vorige keer over ging. Het Bijbelvers dat toen centraal stond, was Matteüs 16, vers 24. Waar staat, toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. In dit vers gaf de Heer Jezus 3 elementen over wat het betekent om achter hem aan te komen. Zelfverloochening, kruis opnemen, volgen. We constateerden dat dat geen gemakkelijke en eigenlijk ook geen aantrekkelijke weg is. En toch, het is de beste weg. Omdat daardoor heen Christus verheerlijkt wordt. En wij ons in hem mogen verheugen. Als alles wegvalt en de Heer Jezus blijft over, dan hebben we genoeg. Verder leert ons de Bijbel dat een gezond gemeentelid al gestorven is. En dat een gezond gemeentelid steeds weer sterft. De dagelijkse bekering. En dat geeft vrucht. Ik gaf aan het einde 3 praktische tips mee over hoe we hieraan kunnen werken. Aan de hand van 3 tips die je ook bij de dokter, bij een campagne voor gezondheid, dat je die ook eigenlijk zou kunnen geven, die je zou kunnen lezen. Maar dan vertaald naar ons geestelijk leven. Rust, goede voeding, beweging. En dat stond dan voor meedoen en beschikbaar zijn. En rust was het schuilen bij God, in hem zijn. Goede voeding, het tijd nemen om persoonlijke omgang met de Heer te hebben. Om stille tijd te houden. En beweging, meedoen, beschikbaar zijn. Meedoen in het gemeenteleven. Daarvoor ook je beschikbaar stellen. Maar je ook beschikbaar stellen naar de Heere God. Zend mij. Zet mij op de plek neer waar u mij kunt gebruiken. Zojuist hebben we gezongen. Efeze 4, vers 15 en 16. Ik wil graag nu lezen van ietsjes eerder vanaf vers 11. Dus u mag uw Bijbel openslaan. Ook thuis, zoek uw Bijbel op. Pak hem erbij en we gaan het lezen vanaf vers 11. En daar staat het volgende. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Als je Bijbelteksten op muziek gaat leren en je leest vervolgens de Bijbel, dan heb je soms wel de neiging om het zelfs te gaan zingen, heb ik wel eens gemerkt. Ik heb zelfs ook wel eens een andere voorganger erop betrapt die ook bijbelteksten leerde, die mijn vrouw dan op muziek had gezet. En toen moest hij dat bijbelgedeelte lezen en ik hoorde precies het tempo waarin ook, het ritme waarin die bijbeltekst eigenlijk op muziek staat. Zo droeg hij ook dat bijbelgedeelte voor. Het geeft wel dat het echt iets is wat blijkbaar erg blijft hangen. Goed, in dit gedeelte leren we over de gemeente en over het doel van de gemeente. Zoals je misschien weet is het boek Efeze opgedeeld in twee gedeelten. De eerste drie hoofdstukken ongeveer vormen de basis, het leerstellig draagvlak van de brief die Paulus heeft geschreven. En vanaf hoofdstuk 4 is het meer praktisch onderwijs. Toch, de eerste vraag die ook nu weer op tafel moet liggen is de volgende. Behoort u tot de universele gemeente van Jezus Christus? De vorige keer heb ik gesproken over het belang van wedergeboorte dat tot stand komt door bekering en geloof. Het is Gods werk dat Hij wil doen in mensen. Herken jij de stem al van de goede herder? Ben jij ingegaan op zijn roepstem en door de deur gekomen? Zoals in Johannes 10 vers 9 staat. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dat is het mooiste wat een mens in zijn leven kan meemaken. En dat gun ik in ieder toe. En ik geloof dat de Heere ook wil dat we op die stem zullen ingaan. Dus ook vanochtend. Als jij weet, de Heere roept mij al een tijdje. En ik versta eigenlijk zijn stem al. Wacht niet langer. Maar geef gehoor aan die stem. Buig je knieën. En geef je over aan de Heer Jezus. En ik hoop dat het woord van vanmorgen een verlangen werkt om te behoren tot het lichaam van Christus. De universele gemeente in eerste instantie. Het eerste doel is niet zozeer dat je lid wordt van de reformatorische baptistengemeente Heuvelrug. Het belangrijkste is om te komen tot Hem. En zodoende ingevoegd te worden in het lichaam. Zodra je tot wedergeboorte bent gekomen, ben je onderdeel geworden van die universele gemeente van Jezus Christus. Maar het Nieuwe Testament heeft het ook expliciet over de plaatselijke gemeente. Op verschillende plekken lezen we over die plaatselijke gemeente. Voor mij komt het misschien wel het meest duidelijk naar voren in Openbaring, waarin in hoofdstuk 2 en 3 een zevental korte brieven staan aan een aantal plaatselijke gemeenten. Vorig jaar hebben we daar nog onderwijs over gehad. En door deze brieven wordt ook duidelijk dat er een groot verschil bestaat tussen de universele gemeente van Jezus Christus en de plaatselijke gemeente van Jezus Christus. De universele gemeente is onvernietigbaar en bestaat 100% uit wedergeboren christenen. De plaatselijke gemeente is vernietigbaar en bestaat niet altijd voor 100% uit wedergeboren christenen. Dat zou je verlangen. Je zou hopen dat een ieder werkelijk wederom geboren is. Maar helaas heeft toch de praktijk uitgewezen dat er ook nog veelal sprake is, misschien wel van naamchristenen. Mensen die meedoen of die wel op de kerkbanken zitten, maar er nog steeds zitten als een toeschouwer. Niet werkelijk hun hart gegeven hebben, niet werkelijk de Heer Jezus echt kennen. Het primaire doel van deze brief was om de christenen in Efeze te versterken in hun geloof. Door een uitleg te geven van het karakter en doel van de gemeente. Het lichaam van Christus. En daaroverheen is het ook onderwijs voor de plaatselijke gemeente vandaag de dag. En dus ook voor onze gemeente. Paulus die begint met het noemen van een aantal bedieningen. In deze preek wil ik niet te diep ingaan op al die verschillende bedieningen die Paulus hier noemt. Hooguit wil ik benadrukken dat de bediening van herders en leraars in één adem, in één Grieks woord, wordt genoemd. En deze bediening sluit aan op het zijn van oudsten in de gemeente. De opdracht van oudsten is om de gemeente te hoeden en te wijden en haar te onderwijzen in de juiste leer en levenswandel. Dan gaat Paulus ook in op het waarom in vers 12. Om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Dit toerusten is primair gericht op de heiligen, de gelovigen, die onderdeel zijn van de gemeente van Efeze. En in ons geval van de reformatorische baptistengemeente Heuvelrug. Maar ook de andere aanwezigen vandaag die nog niet lid zijn van de gemeente, wil ik aanmoedigen om toch ook vooral dit onderwijs ter harte te nemen. Wat is toerusten? Het in Efeziërs gebruikte woord voor toerusting heeft verschillende betekenissen. Je kunt toerusten zien als het verzorgen van een lichaam. Maar je kunt het ook zien als het je eigen maken van een leer. Ook is het te vergelijken met het uitrusten van bijvoorbeeld een schip. Zodat het goed voorbereid de reis onderneemt en een vaste koers volgt. Toerusten draait dus om kernwoorden als verzorgen, uitrusten en bijsturen. En binnen de gemeente, wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Dat zijn de oudsten of het leiderschap van de gemeente. En de brandstof daarvoor, om dat te kunnen doen, dat is agapé-liefde. Opofferende, onvoorwaardelijke liefde. En daarvoor is het van belang om te beseffen dat oudsten ook daarvoor geroepen zijn. En tot zij die plek ook hebben in de gemeente. Geeft u hen ook die plek. Mogen ze u ook toerusten. En wat mag u dan van oudsten verwachten? Toerusting in liefde. Daarom is het ook goed dat gemeenteleden ook bidden voor hun oudsten. Dat ze mogen groeien in liefde. En ja, ook in kennis en vaardigheden om de gemeente toe te rusten. Waartoe dan toerusten? Tot het werk van dienstbetoon. Het woord dienstbetoon komt voort uit het woord diakonias. Wij herkennen misschien in dat woord het woord wat bij ons terugkomt in het woord diaken of diakones. Echter, in dit gedeelte gaat het niet om een persoon, maar het gaat om het werk. Dat werk van dienstbaarheid, dat dus moet geschieden door alle heiligen. Binnen de gemeente is niemand werkloos. Ieder heeft zijn plek. Ieder moet ook zijn plek innemen. Ieder heeft een taak. En je mag erop vertrouwen dat hij je de gave daarvoor geeft. Zie daarvoor ook in hetzelfde hoofdstuk vers 8. Waar het ook heel expliciet staat. Tot de Heer Jezus daarvoor je de gave ook zal geven. Het sluit ook aan bij het onderwijs van de Heer Jezus zelf. Ook Jezus roept op om een dienaar te zijn. Laten we daarvoor lezen Matteüs 20. Zoek maar op. Matteüs 20, vers 26. Daar staat het volgende. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs van velen. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij is niet gekomen om de grote leider te zijn die erboven stond en die het wel eens even allemaal ging zeggen. Hij is vooral gekomen om te dienen en die weg te gaan naar Golgotha. Om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En dat dienen, dat wij mogen doen, dat doe je in eerste instantie voor Christus en voor zijn gemeente. En wat werkt dat uit? opbouw. Het is stichtend. Christus wordt zichtbaar in zo'n gemeente. Dan ben je een gezonde gemeente. Als wij werkelijk elkaar gaan dienen. Dat werk van dienstbetoon, ergon diakonias, is een mogelijk mooie woord, maar zo staat het dus in het Grieks, is een weergave van het werk waarmee de priesterlijke dienst in de tempel werd aangegeven. Paulus heeft het op een andere plek ook over de gemeente als een geestelijke tempel van God. En in het verlengde daarvan gebruikt hij hier waarschijnlijk ook dat woord. Zoals tempels of zoals priesters in de tempel dienden, zo moeten ook wij in de gemeente dienen. Zo staan er in de Bijbel nog wel veel meer verschillende beelden voor de gemeente. Ik zal er nog eens een aantal noemen. De kudde kunnen we overlezen in Johannes 10. Een akker, 1 Korinthe 3. Priesterschap van alle gelovigen in 1 Petrus 2. Een zuil en fundament in 1 Timotheus 3. Een lichaam, wat vandaag behoorlijk centraal staat. Een organische eenheid als het ware in Efeze 4, in Romeinen 12, in 1 Korinthe 12. Het huisgezin van God, 1 Timotheus 3, Efeze 2. Over elk beeld zou je een aparte preek kunnen houden. Wie weet komt dat er nog eens van. Ten diepste geeft het iets weer wat God wil laten zien door de gemeente heen. En dat is zijn verheerlijking. Het is de bedoeling dat door het werk van dienstbetoon in de gemeente, dat meer en meer Jezus Christus zichtbaar mag worden. In ons persoonlijk, maar ook in de gemeenschap van het gemeente zijn. En wat werkt die toerusting tot werk van dienstbetoon dan uit? Nou, dat lezen we in de versen 12 tot en met 14. En ik zal er langs gaan. Het werkt eenheid uit, eenstemmigheid. Dat is ook waar de Heer Jezus om bidt in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. En als we eerlijk zijn, eenheid staat vandaag de dag onder druk. Maar juist in eenheid in Christus laten we een wereld zien wie de Heer Jezus is. Dus laten we beseffen waar Jezus om gebeden heeft. Dat het zo'n zijn verlangen is dat wij in eenheid met elkaar omgaan. Een tweede is volwassenheid in het geloof. Dat kwam ook zo nadrukkelijk terug in die verse. Dat we een verlangen hebben om, als het goed is, om te groeien naar volwassenheid. We zijn niet bedoeld om baby's in het geloof te blijven. Vandaag zijn er geen baby's in de zaal, maar het komt wel eens voor dat er hier baby's in de zaal zijn. En nou, dan is het op een gegeven moment ook wel zo dat die baby's wat geluid gaan produceren. Moeders worden dan meteen een beetje soms ongerust van, oh, wat moet er nou gebeuren? En dan gaan ze soms ook even de zaal uit om de boel niet te verstoren. Nou, zo zou het ook kunnen zijn als wij in de gemeente als gelovigen hier bijeen zouden zitten, allemaal baby's in het geloof. Nou, dat geeft een gekrijs in de gemeente van, heb ik jou daar? Nou, dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we groeien naar volwassenheid. Net zo goed als we onze kinderen niet levenslang baby moeten blijven. Nee, we willen ze laten opgroeien tot volwassenheid. We worden opgeroepen tot groei. Naar streven tot volwassenheid. Steeds meer gelijkvormig te worden aan het karakter van de Heer Jezus. En misschien wel de plek waar het beste eigenlijk het karakter van de Heer Jezus is verwoord, is in Galaten 5, bij de negenvoudige vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Die eigenschappen, zijn die zichtbaar in onze gemeente, in jou persoonlijk als gelovige? Kan je zeggen dat die vrucht meer en meer zichtbaar wordt in jou? En het derde punt wat het uitwerkt, die toerusting tot dienstbetoon, is onderscheidingsvermogen. Belang van goede leer. En wat zijn er vandaag de dag? Niet vele winden van leer. Als je op het internet gaat, dan kan je heel veel verschillende winden van leer tegenkomen. En weet dan nog maar eens de juiste leer daarin te onderscheiden. Wat is waar, wat is niet waar en hoe blijf je daarin staande? Belangrijk dus om een goed fundament te leggen. Zoals Jezus zelf ook in 1 Korinthe 3 zegt dat hij het fundament is. En dat duurt het langste, het leggen van het fundament. Laten we daar dan ook tijd aan besteden. Het belang van goed en gedegen onderwijs. En Hosea 4 vers 6 staat, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Een tijdje geleden, een aantal jaar geleden, woonden wij tegenover een plek waar een bouwproject was. Er werd een school gebouwd. En het duurde heel lang voordat er eindelijk eens een keer wat boven de grond kwam. Maar eerst moest al die bouwplaats moest bouwgereed gemaakt worden. Nou, daarvoor moest er eerst een boel weggevoerd worden. En dan werden weer nieuwe dingen neergestort. Het duurde relatief lang voordat er eindelijk een keer, een beetje een paal in de lucht kwam te staan. En uiteindelijk, toen kwam langzamerhand dat gebouw en werd zichtbaar. Een schoolgebouw. En zo is het misschien ook wel in ons christelijk leven, dat wij eigenlijk willen we zo graag het zichtbaar laten zijn. En dat we naar boven schieten. Maar misschien is het wel belangrijker, daar heb ik de vorige keer over, dat zeg ik zo misschien ook nog wel wat over, dat we eerst eens naar beneden gaan. Dat we een goed fundament neerleggen. Een goede, stevige fundering. Jonge gelovigen, die kunnen ook nog gevoelig zijn voor winden van leer. Jong gelovigen zijn nog aan het ontdekken en hebben nog wel eens de neiging om door te schieten. Toch moeten we ook weer oppassen om daar niet te paniekerig mee om te gaan. Want als ze werkelijk van Christus zijn, dan mogen we erop vertrouwen dat ze ook in goede handen zijn. Natuurlijk hebben ze onderwijs, hulp en begeleiding nodig. Maar we moeten ook leren los te laten en te vertrouwen. Daarin ook het voorbeeld van jonge bomen die heen en weer gaan in de wind en dreigen om te vallen. Echte jonge bomen, kijk maar eens als het stormt, die vallen niet zo snel om in de storm. Ze gaan soms behoorlijk heen en weer. En soms denk je wel, jongen, wat kan die boom toch heen en weer gaan? En het goede eraan is dat er dan eigenlijk iets goeds gebeurt. Een jonge boom die veel in de wind heen en weer gaat, wat gaat hij doen? Die gaat zich naar beneden toe wortelen. Om juist staande te blijven. Om niet om te vallen bij een volgende storm. De stormen in het leven, die werken ook dat als het goed is bij ons uit. Dat we gaan wortelen. Dat we de diepte ingaan. Maar ook oude bomen moeten dus misschien wel oppassen. Dat ze bij die jonge bomen, en misschien in het begin, dat zien we dan wel, dan zetten we er zo'n paaltje naast. Dat het niet, dat het hier wel een beetje goed de richting in groeit. Maar we zijn misschien als oude bomen ook nog wel eens geneigd om dat paaltje vooral altijd maar te laten staan. En oude bomen kunnen ook stramme bomen zijn. Want die zijn al een beetje zo dusdanig scheef gegroeid, dat ze haast niet meer te corrigeren zijn. En dat ze, als je naar zo'n oude boom kijkt, dan ziet hij er soms ook een beetje mistroostig uit. Hij draagt ook niet zoveel vrucht meer. Hij krijgt al steeds meer dode takken. Ook daarin hebben ook oude bomen net zo goed nog onderwijs nodig om niet zo'n oude stramme boom te worden, maar een boom die nog in volle bloei staat en die nog vrucht draagt. En die dus ook, zoals Psalm 1 ook zegt, zich aan de waterstromen nestelt. En dan komen we bij de laatste twee versen die we vanmorgen hebben aangeleerd. En wat ik echt oprecht hoop, dat die laatste twee versen diep mogen doorwerken in onze harten. En dat we dat willen najagen als plaatselijke gemeente, ter ere van onze Heer. Het is de bedoeling dat de Bijbeltekst die we aangeleerd hebben ook nog op Churchbook neer zullen zetten en tot het over een tijdje misschien nog wel eens een keer zingen in de gemeente, tot we dan niet meer een tekst op papier nodig hebben, maar tot we hem uit het hoofd kennen. En tot we hem als het ware ook door de week heen, voor onszelf ook kunnen repeteren en op kunnen roepen. En tot we beseffen, met dat doel, mag ik in de gemeente, in de plaatselijke gemeente hier, mag ik die gemeente dienen. Vers 16 geeft een sleutel aan om dat dus te bereiken. Ons in liefde aan de waarheid te houden. Twee woorden springen eruit. Liefde en waarheid. Let op. We kunnen niet het woord liefde weghalen. En we kunnen niet het woord waarheid weghalen. Ook is het niet zo dat je zou kunnen zeggen, nou, dan kiezen we 50% voor het ene en 50% voor het andere. Of je hebt binnen de gemeente misschien wel de mensen die echt van de liefde zijn. En je hebt de waarheid tijgers. En dat staat dan tegenover elkaar en beide hebben we nodig. Nee, het moet samen opgaan. Beide eigenlijk 100%. Zoals Jezus ook bij zichzelf zei, ik ben gekomen vol van waarheid en vol van genade. En ik denk dat de liefde van de Heer Jezus het meest zichtbaar is geworden in zijn genade. En dan kun je zeggen, ja, nou dat heb ik niet. Vanuit mezelf heb ik dat niet. Of ik ben meer dat een of dat andere. Nou, dat klopt denk ik ook. Maar weet je, als jij een gelovige bent, heb jij de inwoning van de Heilige Geest. En die kan door jou heen dat steeds meer uitwerken. Geef jij hem ook die ruimte? Wil jij minder worden van jezelf, zodat hij meer kan worden? Dat is waar we het vorige keer zo nadrukkelijk over gehad hebben. Ben jij bereid om te verliezen? En de Heilige Geest, die wordt in de Bijbel genoemd de Parakletos. En dat woord, dat wordt wel vertaald met troosten. Dat lezen we in het Johannesevangelie, maar eigenlijk is het veel meer dan troosten alleen. Dit woord heeft de volgende betekenissen. Bemoediging, aansporing, vertroosting, vermaning. En deze aspecten, als deze woorden ja, zichtbaar worden in de gemeente, als we zo met elkaar omgaan, dan zijn deze aspecten als olie voor de gemeente. En bedenk daarbij dat olie als een beeld wordt gebruikt voor de Heilige Geest. Als wij zo met elkaar zouden omgaan. In hoeverre staat u bekend als een bemoediger? Als iemand die de ander aanspoort? Kun jij een ander troosten? En heb je de ander zo lief dat je hem haar ook zult kunnen vermanen? Je zult misschien denken, heb ik dan voor vermanen liefde nodig? Juist bij vermanen hebben we liefde nodig. Daarvoor denk ik dat het goed is om Galaten 6 vers 1 op te slaan. Iets terug als we in de Efezebrief zitten. Galaten 6 vers 1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u, die geestelijk bent, zo iemand weer terecht brengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. In dit vers speelt namelijk ook het woord zachtmoedigheid, ja, dat springt eruit. Wat is een geest van zachtmoedigheid? Zoals dat woord hier is gebruikt, kun je het uitleggen met ootmoed. Een tijdje terug deed ik de opening in deze dienst en toen heb ik ook iets verteld over dat woord ootmoed. Het is een oud woord wat niet zoveel meer gebruikt wordt. Ootmoed is een houding van nederigheid. Maar wat er ook in zit, is dat je geen bezit hebt, geen rechten. Denk terug aan de preek van vorige week over het zijn van een gezond gemeentelid en het navolgen van de Heer Jezus, wat daar de vereisten voor waren. Het gaat er dus niet om dat je, als je naar de ander toe gaat en je gaat hem vermanen, dat je je gelijk wil halen om de discussie te winnen. Je hebt geen recht op de ander. Wil jij gemeenteleden veranderen naar jouw beeld, naar jouw smaak, zoals jij denkt dat het best is? Of wil jij dat gemeenteleden veranderen naar het beeld van Jezus Christus? Pas op voor de neiging om zo met de buitenkant bezig te zijn. In de coronacrisis gaat het steeds over ons gedrag. Dan horen we premier Rutte weer tot, ja, belangrijk is hoe ons gedrag is. En ook dat zou bij ons zo'n focus kunnen hebben, dat we vooral eerst maar alle buitenkant gedragingen in orde willen hebben. Maar in de gemeente zou het ten eerste moeten gaan om het aanpassen van het hart. En tot jouw hart meer en meer volledig toe gaat behoren aan de Heer Jezus. En van daaruit komt er verandering toe naar buiten toe. En dan zou het niet anders kunnen tot ons gedragingen ook steeds meer in het verlengde liggen van de Heer Jezus Christus. En zo kunnen we soms gefocust zijn op die ander, tot wij denken van hij of zij moet er zo uitzien. En tot je dus wel vanuit het bezit gaat redeneren. Bij mijn eigen kinderen zie ik dat nog wel eens. Dat je als vader er zo mee bezig bent dat je denkt van ik weet eigenlijk al hoe mijn kinderen later moeten worden. Mijn verbeterde versie, Erik 2.0. Maar dat is niet zo. Want mijn kinderen zijn niet van mij. Mijn kinderen zijn van hun schepper. En ik mag ze overgeven aan die schepper. Ik moet ze leren los te laten. En hun overgeven dus aan die schepper. En gelukkig ook hun herschepper. Hij maakt hun ook naar het beeld van Christus. En ik geloof dat we Galaten 6 vers 1 kunnen gebruiken om ons vers uit Efeze 4 vers 15 beter te begrijpen. Natuurlijk is het in de gemeente niet alleen vermanen wat we zouden moeten doen. Nee, ook die andere woorden. Maar als dat gebeurt in een geest van zachtmoedigheid en dat andere woord wat ik zo mooi vind in Galaten 6, terechtbrengen. Er staat dus daar ook niet terecht wijzen, maar terecht brengen. En eigenlijk geloof ik ook, daarin zit iets van in het spoor houden. En zo geloof ik ook dat wij aan elkaar gegeven zijn om elkaar in het spoor te houden. Met elkaar op weg te zijn in dat spoor. Want met welk doel naderen we de anderen en waarmee dienen we de anderen? En dat komt dus terug in dat woord terechtbrengen. Waar terechtbrengen? Bij Christus. Of zoals in Efeze 4 vers 15 staat, dan groeien we naar Hem toe. De Heer Jezus heeft ook hierin een voorbeeld achtergelaten. Ik moet denken hoe Hij omging, bijvoorbeeld met de overspelige vrouw. En hoe de Heer Jezus door vragen te stellen tot de put komt en haar hart blootlegt. Niet om te winnen, want hij laat haar uiteindelijk ook gaan. En zij moet zelf daarin tot die verandering komen. Een andere geschiedenis is die met de Emmausgangers. Jezus die achterop komt en met ze mee gaat lopen. Hij neemt rustig de tijd om het uit te leggen. Het was ongeveer 20 kilometer, dus dat is een beste wandeling. Het was niet zo dat hij even in 5 minuten zijn onderwijs er doorheen jaagde. En nu moesten ze het maar begrijpen. Nee, hij neemt de tijd. Hij wandelt met ze op. En later pas als ze bij de maaltijd zijn, worden de ogen geopend. Wandelen ook wij mee op met de anderen? Of willen wij gelijk resultaat? En als we gelijk resultaat willen, dan sta je vaak boem tegenover elkaar. In plaats van dat je langs zij bij iemand komt en een tijd met hem oploopt. En eerst maar eens gewoon gaat interesseren in de ander wie hij of haar is. Bemoedigen, aansporen, vertroosten en vermanen, dat doe je wel met waarheid. En daarvoor kun je gebruik maken van de rijkdom van Gods woord. Of moet je misschien wel gebruik maken van de rijkdom van Gods woord. Want daarvoor hebben we Gods woord ook gekregen. Om elkaar te bemoedigen, aan te sporen, vertroosten, te vermanen. Toch denk ik ook dat het goed is om wat te zeggen over personen die zonde doen en aangesproken worden. Hoe reageer je? Heb je een bereidheid om te luisteren naar leden die langs zij willen komen? Of ben je een territoriabewaker? En wil je niemand in je buurt hebben? Je voelt je als het ware door een wesp gestoken als die ander bij jou iets aansnijdt. En waarvan je misschien eigenlijk wel weet, hij heeft een punt. Hij snijdt iets aan waar ik het nog moeilijk mee heb. Waar zonde is in mijn leven. Zie je het dan als een kans? Ben je bereid om je onder het woord te stellen? Om daarin ook een mogelijkheid te zien om terug in het spoor te komen? De gemeente is juist de plek om deze gebieden ook te ontwikkelen. Om gevormd te worden naar zijn beeld. Om gezondheid na te jagen. Waardoor ook de gemeente zelf gezonder wordt. Essentieel hiervoor is dat we moeten investeren in het kennen van elkaar. Met elkaar optrekken, met elkaar leven. Daarom zou ik elkaar ook willen aanmoedigen. Ga bij elkaar op bezoek. Doe dingen samen. Maak afspraken om eens een boswandeling te maken. Of met twee gezinnen samen nou iets leuks te gaan doen. Een ander iets, misschien een klein beetje reclame. Ga volgend jaar bijvoorbeeld mee op gezinskamp. En dan zul je zien dat je in een week tijd, door nauw met elkaar op te trekken, ineens in een heel hoog tempo elkaar beter leert kennen. Je leert misschien ook wel wat eigenaardigheden bij elkaar kennen. Je komt elkaar misschien ook wel eens tegen, tot je denkt, oh, nou, dat vind ik misschien ook wel iets minder leuk. Nou, ook dat komt voor in de gemeente. Maar ook dan mag je weten dat de Bijbel daarvoor ook een leidraad is. Ook als we elkaar in het omgaan met elkaar soms echt tegenkomen. Dat er een conflict ontstaat of dat er zonde is over en weer. Dan leert de Bijbel dat je ten eerste dat ook moet belijden aan God zelf. Want de eerste zonde, het belangrijkste daarvan is dat we zonde doen ten opzichte van God. En het is goed om dat openlijk te belijden. Maar ook naar die ander toe te stappen. Om die ander ook om vergeving te vragen. En ik hoop dat we ook zullen groeien. Dat we bereid zijn vergeving te schenken. Zoals Christus ons vergeving heeft geschonken. Dan terug naar Efeze 4 en speciaal vers 16. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dit vers omvat in feite een samenvatting van hetgeen hiervoor is behandeld in Efeze 4 vers 1 tot 15. Het is alsof Paulus zo gegrepen is door datgene hij heeft opgeschreven en dat nogmaals wil beklemtonen. Nou, ik las het net al voor, ik zou daarin ook achter Paulus aan willen gaan en het willen beklemtonen, het belang van het najagen van Efeze 4 vers 1 tot 15. En toch vooral die eerste drie woorden. Dat is zo'n geruststelling. Van hem uit. Niet vanuit Erik, niet vanuit de andere oudste. Nee, van hem uit. Laten we dat beseffen. Het is Gods werk wat hij doet. En daarom mogen we ook vandaag bij het avondmaal weten dat de Heer Jezus zelf de gastheer is. En wij het volbrachte werk, zijn werk, mogen gedenken. En verder is juist ook het heilige avondmaal een gemeenschapsmaal. Maar een gedenken dat we in Christus die gemeenschap hebben, dat mag ons vreugde geven. We zijn broeders en zusters van elkaar geworden in de Heer Jezus Christus. De vorige keer begon ik met een statement. Je moet willen verliezen. Vandaag sluit ik ook af met een statement. En dat is het statement dat vorige week werd genoemd door Michael Gozira. God zal winnen. Wat een voorrecht dat we zo'n God hebben. Dat we weten dat het bij hem in goede handen is. En daarom hoop ik ook, DV, de volgende keer op eerste kerstdag te spreken als de derde van deze reeks. De Heer Jezus. Uit hem, door hem en tot hem komt echte gezondheid. Dat mogen we met kerstfeest gedenken. De Heer Jezus die gekomen is naar deze aarde. Van hem uit. Mag dat ons bemoedigen om vol te houden in het spoor achter hem aan te gaan. Amen.